stukje wat we gelezen hebben, dus vanaf vers 12. Daar begint een nieuw stuk in de brief van Petrus. Een nieuw stuk dat niet zozeer, zeg maar, nadat we het middengedeelte van de brief hebben gehad vanaf vers 12, het afsluitende gedeelte is van de brief, met een paar losse opmerkingen die Petrus nog terzijde heeft. Nee, vanaf vers 12 tot en met vers 19 als eerste vinden we een heel belangrijk onderwerp waar Petrus al over heeft gesproken, namelijk in de opening van zijn brief. En hij gaat daar opnieuw over spreken nu, over het lijden dat christenen daar ervaren, om nu verder hen te helpen om dit lijden te kunnen plaatsen en te kunnen begrijpen. Hij wil dat ze het zien in een groter perspectief. Niet enkel zij in hun situatie die daar, zeg maar, geconfronteerd worden met mensen die hen vijandig gezind zijn en hen onheus bejegenen, hen onrechtvaardig behandelen, maar hij wil dat ze het leren zien in het grote heilsplan van God, welke plaats dat lijden nu juist inneemt. En dat het een onderdeel vormt van die ganse geschiedenis, waarin God nu sedert het kruis van Golgotha op weg is naar het definitieve einde. En dat definitieve einde, hebben we gezien, is vooral hier dan door Petrus het aspect dat de Heer Jezus komt om levenden en doden te oordelen. Daar hebben we vorige keer nadrukkelijk overdacht. Petrus geeft in dat opzicht een heel ander oogpunt om te kijken naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En het is belangrijk dat we dat oogpunt, die invalshoek, hier duidelijk voor de aandacht hebben. Alleen dan kunnen we begrijpen wat Petrus hier nadrukkelijk bedoelt. Dus hij wil dat ze zien dat wat zij nu meemaken wel degelijk deel uitmaakt van Gods weg naar dat finale einde van wat voor hen zal betekenen de uiteindelijke behoudenis, maar ook het uiteindelijke oordeel dat zal komen wanneer de Heer Jezus Christus, de rechter van de ganse aarde, de ganse mensheid zal oordelen. Ik heb er de vorige maal proberen duidelijk te maken dat we moeten een stuk loskomen van te denken dat oordeel alleen maar straf betekent. Wij zijn gewoon van op die manier te denken over oordeel. Ons treft geen oordeel meer, er is geen veroordeling meer in Jezus Christus. Inderdaad, dat is zo. Ons zal geen straf meer treffen. We zullen niet veroordeeld worden met de mensen die de Heer Jezus niet kennen. Maar dat betekent niet dat dat eindoordeel, dat daaraan een weg vooraf gaat. En die weg is begonnen met het oordeel dat de Heer Jezus heeft ondergaan op Golgotha's kruis. Daar is dat oordeelsproces, zeg maar, begonnen. En dat loopt nu doorheen de geschiedenis verder tot op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, wanneer Hij als de rechter van de mensheid definitief scheiding zal brengen tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus het gaat hem niet over de veroordeling als dusdanig, maar het proces van oordeel dat begonnen is en dat volleindigd zal worden daar voor de troon van de Heer Jezus Christus, wanneer hij definitief scheiding zal brengen tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus als er hier over oordeel gesproken wordt en dat het oordeel begint bij het huis van God, gaat het hier niet om veroordeling, om straf. Maar gaat het om het proces van openbaring dat hier nu reeds, dat schiftingsproces, duidelijk wordt. Door de beproevingen die deze christenen ondervinden, komt voor onder hen duidelijk wie de ware, getrouwe getuigen zijn van de Heer Jezus Christus en wie niet. Dat wordt nu al duidelijk. God begint zijn schiftingsproces bij zijn eigen volk, bij zijn eigen huis. En uiteindelijk zal de ganse mensheid dat proces, zeg maar, ondergaan. Dus het gaat hier niet om straf, Hier wordt openbaar al in de praktijk en God zorgt ervoor dat wat straks openbaar zal worden voor de troon van de Heer Jezus Christus, dat zij die de rechtvaardigen zijn, werkelijk het koninkrijk van God waardig geacht worden, dat dat nu reeds in hun leven zichtbaar wordt. Doordat ze getrouw in navolging van de Heer Jezus Christus, zelfs wanneer dat ze onrechtvaardig lijden, getrouw blijven aan God in gehoorzaamheid, hun wandel gewoon verder zetten en blijven, zeg maar, volharden in het goed doen. Dat is wat dat Petrus hier duidelijk op het oog heeft. Dus, als het gaat om oordeel, gaat het hier niet om straf of om veroordeling. Nee, het is Gods handelen, Gods werk onder zijn volk dat definitief volëindigd zal zijn voor de troon van de Heer Jezus Christus. Dat wat daar openbaar zal worden en voor iedereen zal gezien worden, wordt nu reeds door God gewerkt in en door zijn volk, zijn kinderen. Dus ik hoop dat dat uitgangspunt voor iedereen een beetje duidelijker geworden is. Dus het is het kruis van Golgotha dat het hoogtepunt is. De komst van de Heer Jezus op aarde is het hoogtepunt in de geschiedenis. En wat er nu volgt, de laatste dagen waarin wij leven, is eigenlijk de afwikkeling, zou je kunnen zeggen, van de grote overwinning die de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha heeft behaald. Dat is wat erop volgt en de normale ontwikkeling van die grote overwinning, van die grote mijlpaal in de heilsgeschiedenis van God. Het is niet zo dat het kruis, zeg maar, een stap is in dat grote heilsplan, en dat er nog stappen volgen, en dat het steeds in een stijgende lijn gaat naar het hoogtepunt van Jezus' wederkomst, dan een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nee, er zou geen sprake zijn van een nieuwe hemel, nieuwe aarde, moest de Heer Jezus niet naar het kruis van Golgotha zijn gegaan. Nieuwe hemel, nieuwe aarde is daar automatisch het gevolg van. Dus we moeten leren zien, niet in bepaalde specifieke momenten, maar zien dat het kruis van Golgotha het grote kantelmoment is. Net zoals de nieuwe schepping eigenlijk al begonnen is, en de nieuwe hemel, nieuwe aarde daarvan de volleinding zal zijn, zo is het oordeel ook nu al bezig bij het huis van God, wat uiteindelijk zal voltrokken worden aan de ganse mensheid. Zo moeten we de dingen leren zien. Ja? Het koninkrijk van God is al aangebroken met de komst van de Heer Jezus, met het kruis van Golgotha, maar zal volëindigd worden straks. Ja? Dus wat nu reeds is en wat komt, die verhouding moeten we juist leren zien. Voor apostelen was het kruis van Christus niet zomaar een beginpunt. Nee, het was het grote kantelmoment. Het was de vervulling, de volëinding van de profetische boodschap, zeg maar, van het Oude Testament. In Jezus Christus zijn alle beloften die God gemaakt heeft, ja en amen. En het kruis is daar het sleutelmoment in, het grote kantelmoment. Ja? Dus het is ook niet zo voor ons dat, alhoewel het kruis van Golgotha het beginpunt is van ons nieuwe leven, dat er een moment komt dat we dat kruis achter ons moeten laten en verder gaan. Nee, het kruis blijft altijd voor ons het centrale punt, het hoogtepunt. Het begin van de nieuwe dag. Ja? Als er gesproken wordt in het Oude Testament over een nieuwe dag, dan is die nieuwe dag begonnen met de dood, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar is die nieuwe dag aangebroken. Maar die nieuwe dag is nog niet, zeg maar, volëindigd op zijn hoogtepunt. Dat komt nog. Net zoals de zon opgaat in het oosten en de dag aanbreekt met de zonopkomst van de zon. Ja, maar de dag is nog niet ten volle aangebroken. Dat is pas wanneer de zon, zeg maar, hoog aan de hemel verschijnt. Zo is het ook nu. We zijn nog in die periode dat, als je het vergelijkt met het begin van de dag, de zon eigenlijk nog verborgen is achter de bergen. We zien al het licht schijnen. Het bewijs is dat de dag aangebroken is, maar het is nog niet een volle dag. Dat moet nog komen. Maar het is al dag. En wij leven in die periode. Vandaar dat de apostel spreekt En dat de apostelen allemaal spreken over kinderen. Hè? Johannes, dit is de laatste uren. Ja? De laatste dagen. Het einde is nabij. Dat wijst er allemaal op dat die nieuwe dag al aangebroken is. Maar dat de voleinding nog voor de deur staat. En we in die tussentijd leven. Maar we leven in die allerlaatste fase. Ja? Is dat voor iedereen een klein beetje duidelijk aan het worden? Of heb je daar moeite mee om dat te zien? Dus het perspectief dat Petrus wil voorhouden aan deze mensen, dat wat zij moeten naar uitzien en verwachten en bewust naartoe leven, is de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Daar zal een leven dat nu verborgen is in Christus openbaar worden. Dat is ook wat Paulus zegt in de Kolossenbrief. Daar zal het openbaar worden. En dat hoogtepunt is wat ze voor de aandacht moeten hebben. Daar moeten ze nu naartoe leven in dat bewustzijn. Daar zullen ze gerechtvaardigd worden. Daar zal het grote bewijs zijn dat hun leven, wat nu door hun omgeving, zeg maar, miskend wordt, veracht wordt, bespot wordt, dat dat leven waardevol is en betekenis geeft voor God.
Het oordeel waarvan je spreekt, dat zeggen, aan het licht komt van iedereen, zowel christen als godlozen, dat het komt, wie dat je nu in de periode dat we nu al zijn, dat duidelijk wordt, we imagen dat er God genegen zijn, en we imagen dat we afvallig zijn van God. Dat is het oordeel die bezig is. En de voleindingen daarvan, is toen dat de Heer zijn koningschap.
Wanneer dat we zelf ook voor de troon van Christus zullen komen, net als alle andere mensen. Maar het grote verschil met alle andere mensen zal zijn, dat uit ons leven zal blijken dat wij het koninkrijk waardig geacht zijn. Terwijl, wanneer voor de troon van Christus, wat wist u?
Omwille van het kruis van Christus.
Omwille van het kruis, maar dan niet alleen. Het feit dat we ook de weg van de Heer Jezus nagevolgd zijn. Dat is wat Petrus hier voornamelijk op wijst, want het ironische is dat de Heer Jezus trouw gebleven is onder de vijandigheid van de mensen die hem omringden. Die maakten het hem moeilijk, maar zijn verwerping, zijn lijden en zijn dood is juist, ironisch genoeg, de manier geweest waarop hij het kwaad heeft overwonnen. En nu moeten wij de Heer Jezus navolgen. Ook wij zullen, net zoals gij, miskend worden, verworpen, veracht worden. En ook wij moeten nu God trouw blijven, zoals gij God trouw gebleven is en die weg is verder gegaan. En uiteindelijk, zoals de Heer Jezus gerechtvaardigd is, doordat hij opgenomen is in de troon van God, zo zullen ook wij gerechtvaardigd worden wanneer wij voor de troon van de Heer Jezus zullen staan. En voor iedereen zal duidelijk worden dat wij werkelijk het koninkrijk waardig geacht zijn. Dat we wederom geboren christenen zijn, dat we verbonden zijn met de Heer Jezus, dat we zijn broers en zusters zijn, zal betoond worden uit ons ganse leven. Terwijl van de andere mensen, die de onrechtvaardigen, uit hun leven zal blijken dat ze het koninkrijk van God niet waardig geacht zijn. Dezelfde gedachte vind je ook trouwens terug bij de apostel Paulus. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Een keer dat je de gedachten van Petrus kent en dan opnieuw Paulus ook gaat lezen, dan ga je die dingen ook daarin herkennen. Paulus benadrukt dat niet zo scherp, maar hij spreekt ook in dezelfde hoedanigheid. En ik dacht bijvoorbeeld aan de brief aan de Thessalonicenzen. Daar hebben we net hetzelfde. Uit de tweede brief. Eerste hoofdstuk. Tweede brief, eerste hoofdstuk. En kijk maar vanaf vers 3 voor het verband wil ik lezen. Wij behoren God altijd te danken. Tweede brief, hoofdstuk 1, vers 3. Wij behoren God altijd te danken voor u, broeders, zoals het betaamt, omdat uw geloof zich zeer vermeerdert en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt, zodat wij zelf in u roemen in de gemeente van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. En dan zegt Paulus, een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Zie je dat? Dus daar vind je net diezelfde gedachte. De volharding van deze heiligen onder die moeilijke omstandigheden bewijst het feit dat zij het koninkrijk van God waardig geacht worden. Doordat ze trouw blijven, moesten ze dit koninkrijk van God niet waardig zijn, dan zouden ze afvallig zijn. Maar ze blijven volharden. En ze blijven getrouw en weggaan, omdat ze dat koninkrijk waardig zijn. Nu, hoe dat komt, dat gaan we vanavond wel zien. Het is geen eigen verdienste. We zullen straks zien dat het het werk van God is, die hen vasthoudt. Het goede werk dat God begint, volbrengt hij in hen. En dat betekent ook dat hij hen in deze moeilijke momenten ook vasthoudt. En welke rol de Heere God daarin speelt, daar gaan we straks verder over nadenken. Maar de twee dingen die Petrus voornamelijk wil onderwijzen in dit stukje vanaf vers 12 en tot en met vers 19... zijn twee gedachten. De eerste gedachte vind je in vers 12. En daar zegt Petrus nadrukkelijk, maar met eigen woorden gezegd, broeders en zusters, lijden hier is de normale verwachting voor wie de Heer Jezus wil volgen. Dat is het eerste wat hij nadrukkelijk zegt. En dan, het tweede vinden we in vers 19, maar met eigen woorden gesproken, wie lijdt moet volharden in het rechtvaardig leven, in het goed doen, als het bewijs en de uiting van zijn vertrouwen in God, ondanks de omstandigheden waarin hij verkeert. Dat is wat dat Petrus nu gaat op aansturen. Maar voor hij die dingen op hun hart drukt, wil hij eerst dat ze leren begrijpen wat hen overkomt. Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die u tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar, naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u. Tot zover. Het gaat hier nadrukkelijk om het lijden dat Petrus noemt, het lijden van Christus. Dat is niet het lijden dat Christus in onze plaats heeft ondergaan op het kruis, maar het lijden dat de Heer Jezus heeft gekend in zijn leven hier op aarde als onrechtvaardig lijden. Hij trok het land door al goeddoende, maar zijn goedheid werd miskend. Hij werd veracht, hij werd verworpen, ondanks het feit dat hij het goede deed. Dus het gaat hier om onrechtvaardig lijden, dat het deel is van hen die getrouw en waarachtig voor God willen leven, net zoals het deel was van de Heer Jezus, die God getrouw en waarachtig wilde leven. Het gaat om dit lijden, en het wordt het lijden van Christus genoemd. Omdat Jezus Christus zich ook vereenzelvigt met hen die lijden omwille van zijn naam, met hen die lijden in het volgen van zijn voetspoor. He, wanneer Paulus op een gegeven moment de brieven heeft gekregen van de oudsten in Jeruzalem om naar Damascus te trekken en daar de christenen te vervolgen, krijgt hij plotseling op zijn tocht naar Damascus een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus Christus. En de opgestaande Heer Jezus Christus spreekt tot hem en zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En niet waarom vervolgt gij de christenen, maar waarom vervolgt gij mij? Dus de Heer Jezus vereenzelvigt zich met de zijnen die lijden omwille van het feit dat ze met hem verbonden zijn. En daarom wordt er gesproken over het lijden van Christus. Petrus wil dat deze mensen het lijden dat hen overkomt, zien als het lijden dat ook hem is overkomen, die hen is voorgegaan en die zijn nu navolgen. Ja? Daarom wordt het lijden van Christus genoemd. De vuurgloed waar er over gesproken wordt in vers 12, is overduidelijk een teruggrijpen op wat Petrus in het eerste hoofdstuk heeft gezegd over datzelfde lijden. Vers 17 aan het eind, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbaar door de vaderen overgeleverde wandel, Oh, sorry. Ben ik hier nu aan het mis? Ja, ben aan het mis. Excuseer. 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers... vers 6. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud dat verhankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Dus daar hebben we diezelfde beproeving, die voorgesteld wordt als goud, zilver, edele metalen, die door het vuur eigenlijk gelouterd, gezuiverd worden. Maar hier in de context waar Petrus het over heeft, gaat het niet om het louteringsproces als dusdanig. Natuurlijk loutert God zijn kinderen door de beproeving. Maar hier gaat het niet over het louteringsproces, maar gaat het veel eer over het feit dat ze deel hebben aan het lijden van Christus. En kijk, zegt Petrus, het mag jullie niet verbazen dat jullie zulke beproevingen ondergaan. Het is niet iets vreemds dat u overkomt. Het is het lijden van Christus waaraan jullie deel hebben. En dat op zich, en dat verbaast ons misschien, dat op zich, zegt Petrus, is een reden tot blijdschap. En nu moeten we hem goed leren begrijpen. Petrus wil niet zeggen, lijden op zich is een reden tot blijdschap. Dat zegt hij niet. Maar het feit dat jullie deel hebben aan het lijden van Christus, houdt in zich toch een zekere blijdschap in. En nu gaat hij dat verduidelijken. Hij zegt, verblijd u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdige juich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Hij legt meteen het verband tussen het lijden dat ze nu kennen en de vreugde en de blijdschap die ze zullen hebben wanneer de Heer Jezus openbaar wordt. Met andere woorden, Paulus zegt net hetzelfde, als wij delen in zijn lijden, dan zullen wij ook delen in zijn heerlijkheid. Dat is net dezelfde gedachte. En Petrus werkt eigenlijk terug. Hij zegt, het feit dat jullie nu lijden, dat is een reden tot blijdschap. Want dat betekent dat jullie zeker zullen juichen wanneer de Heer Jezus zal terugkomen. Het feit dat jullie nu delen in het lijden van Christus, dus bewijst dat jullie deel hebben aan Hem en straks vol vreugde gejuicht zullen zijn en de ware blijdschap in de volle zin van het woord zullen kennen bij zijn wederkomst. Het feit dat jullie nu al een klein stukje verblijd mogen zijn, dat jullie deel is, dat klein beetje blijdschap dat jullie daarin nu mogen vinden, is een voorsmaak van de volmaakte vreugde en blijdschap die je zult kennen wanneer de Heer Jezus openbaar wordt. Dat doet hij op die manier omdat hij een schril contrast wil schetsen. En dat doet Petrus ook. Voor ons is de openbaring van Jezus Christus de moment suprême, het hoogtepunt, waar we naar uitzien. Het zal een moment zijn van, jij, het is er, de Heer Jezus is er, het einde is er. De volle belofte, de volle vreugde, het volle leven zoals Jezus het voor ons geeft, verworven op het kruis van Golgotha, is nu ons deel. Maar voor andere mensen zal dit een grote tragedie zijn, want voor hen wacht het verderf. En het is dat contrast dat hij voornamelijk wil oproepen. Voor jullie is de reden tot blijdschap. Het feit dat jullie nu lijden, terwille van de Heer Jezus Christus, betekent dat je straks vreugdegejuich zal kennen. En dat wil hij verder aan hen duidelijk maken in vers 14, door te zeggen, als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig. En dat is wat de Heer Jezus ook onderwees in de bergrede, dat het zalig is om verworpen te worden in de zin van omwille van de naam van de Heer Jezus. Lucas 6 dacht ik, een klein momentje, we gaan eens kijken, Lucas 6, vinden we die gedachte? Petrus schrijft terug op wat de Heer Jezus heeft onderwezen. Lucas 6 vanaf vers 22. Gelukkig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en smaden en uw naam als slecht verwerpen, terwille van de zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Zie, dezelfde gedachte. Want op dezelfde wijze deden hun vaderen met de profeten. Zie je dat? Dat is wat Petrus eigenlijk opnieuw met zijn woorden zegt, wat de Heer Jezus vooraf geeft, ook onderwezen aan de apostelen. Dat er reden is tot blijdschap wanneer ze, zeg maar, vervolgd worden omwille van de naam van de Heer Jezus. Het toont aan dat voor hen een grotere blijdschap is weggelegd bij de komst van de Heer Jezus Christus. En zoals hij terugwees naar de weg van de profeten, van kijk, wat jullie nu overkomt, apostelen, is niet iets vreemds op zich, maar het is ook de weg geweest van de profeten. Zo zegt Petrus nu, kijk, wat jullie overkomt, dan moet jullie niet verschieten of voor terugschrikken, want het is de weg die de Heer Jezus is gegaan. Dus op dezelfde manier bouwt eigenlijk Petrus zijn onderbouwing op om hen dat op het hart te drukken. Maar hij zegt nog meer. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig. En dan zegt hij, omdat, en hij geeft de reden aan waarom. Omdat de geest van de heerlijkheid en de kracht en die van God op je rust. Wel, we vinden hier heel duidelijk een heenwijzing, als je kijkt in de Telos-vertaling ook, bij het woordje rust, staat het lettertje in, en dat verwijst naar de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, vers 2. Het is goed om dat verband heel duidelijk te zien. Het opmerkelijke is dat Petrus hier zin speelt op een gedeelte uit de profeet Jesaja. Het is geen rechtstreekse aanhaling, maar een woordspeling die een directe profetische, een direct profetisch woord is, beter gezegd, over de komende Messias. Laten we het maar eens lezen. Jesaja 11 vanaf vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. En dat is dezelfde bewoording. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrees des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heeren. En zo gaat de profetie verder. Maar hier zien we duidelijk dat Petrus een directe verband legt tussen de geest die zal rusten op de lang beloofde Messias, wanneer hij hier op aarde is, en de navolgers van de Heer Jezus. En wat wil hij daarmee duidelijk maken? Wat zou zijn bedoeling zijn? Want hoe kan hij nu een woord dat gericht is, of dat spreekt over de Messias, zomaar in verbinding brengen met de gelovigen die lijden? Wat zou het verband daartussen zijn? Wanneer kwam de geest van God op de Heer Jezus Christus, toen hij hier op aarde was? En wat is het volgende wat er gebeurt? Dat hij gedoopt is. Wat doet de geest van God dan?
Naar de woestijn.
Hè? Ja. En wat blijkt er daar in de woestijn?
Dan verzocht wordt, maar stand houdt.
Inderdaad. Hij blijft God trouw onder al die beproevingen die hij daar ondergaat. En de kracht van de geest van God. Mag ik het zo zeggen? En zo gaat hij zijn weg getrouw aan God tot op het kruis van Golgotha, het hoogtepunt. En nu zegt Petrus, die geest, die rustte op de Heer Jezus Christus, waardoor hij zijn weg en getrouwheid aan God is gegaan, diezelfde geest rust nu op hen die getrouw in zijn voetsporen de weg gaan in vast vertrouwen aan God, getrouw naar de wil van God. Op hen rust die geest. Het feit dat zij getrouw, vastberaden, vastgehouden aan God, onder die omstandigheden, is het bewijs dat diezelfde geest die op Christus rustte, op hen is. Dan wil je hen bemoedigen. Het feit dat jullie volharden, zegt Petrus, is het bewijs dat de geest van de heerlijkheid en de kracht van God op jullie rust. Met andere woorden, het feit dat jullie volharden, is het werk van Gods geest, is het werk van God in jullie leven. Kijk, hij wil hen doen begrijpen dat het feit dat ze verdrukt en vervolgd worden, niet het gevolg is dat God tegen hen is, want dat is geen dat mensen erop kunnen denken onder zulke moeilijke omstandigheden. God is tegen ons. Nee, zegt Petrus, het is het bewijs dat God juist met jullie is. Het is het bewijs dat de geest van Christus, de geest van kennis en wijsheid, en die geest die daar zo uitvoerig beschreven wordt, op jullie rust. Dezelfde heerlijkheid die op Christus rustte, rust nu op jullie, de trouwe getuigen van de Heer Jezus Christus, die hier nu in zijn plaats op deze aarde het getuigenis verder zetten. Dat is de bedoeling. En hij maakt er meteen ook bij duidelijk, in vers 15, dat niet elke vorm van lijden, elke vorm van vervolging en verdrukking, het gevolg is van getrouw en waarachtig in de voetsporen treden van de Heer Jezus. Want hij zegt nadrukkelijk, maar laat niemand van u lijden als, en dan noemt hij een lijstje die in afgaande lijn gaat, hè, moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeiaar. Met andere woorden, hij wil duidelijk maken dat het lijden van Christus niks te maken heeft met het lijden dat wij onszelf op de hals kunnen halen door, zeg maar, de vijandigheid van de mensen op te wekken door ons wangedrag. Dat als eerste. Daarom noemt hij als laatste bemoeial. Kijk, het is heel onwaarschijnlijk misschien dat we ons gaan bezondigen aan die andere grote zaken die hier genoemd worden, maar kijk, wanneer mensen ons vijandig gezind zijn en ons uitlachen omdat we christen zijn, kunnen we de neiging hebben om terug uit te vallen en te wijzen op dingen in hun leven. Waarop ze natuurlijk dan heel heftig terugreageren. Maar dat is geen lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. Jullie moeten niet lijden als bemoeial, zegt Petrus. Dat is niet het lijden dat in overeenstemming is met de Heer Jezus Christus. Dat is lijden omwille van jullie wangedrag. En dat is niet eervol. En meteen, denk ik, wil hij er ook op wijzen dat, wanneer wij lijden, we geen kwaad met kwaad moeten verhelden. We lezen het ook, bijvoorbeeld, Serge Bat gisteren ook nog voor, in Afrika, dat de situatie soms zo kan escaleren, dat christenen zo vervolgd worden, dat ze, zeg maar, ernstig beproefd worden om niet zelf naar de wapens te grijpen en om werkelijk moordenaars te zijn, om werkelijk dieven te zijn en te gaan plunderen en te nemen waar ze geen ruimte hebben om een normaal leven te leiden. Christenen kunnen in zulke onderhevige vervolgingen in die verzoeking en beproeving komen. Maar dat is niet het lijden van Christus. Laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als gij echter als christen leidt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Het feit dat je leidt omwille van de naam van de Heer Jezus Christus, is niet iets, zegt Petrus, om beschaamd over te zijn. Kijk, Je kan je wel voorstellen dat vele van die mensen hevig schrokken wanneer ze zagen of ervoeren dat het feit als de Heer Jezus lief hadden en hem wilden navolgen, zo heftige reacties opwekte in hun directe omgeving. Kijk, voor hen die uit het Jodendom tot bekering waren gekomen, ook zij kenden dat niet om vervolgd te worden omwille van hun godsdienst. We lezen dat het volk van God in het Oude Testament overweldigd werd door vijanden, maar hoe kwam het? Het was het gevolg van hun ongehoorzaamheid aan God. Dus vervolgd worden omwille van het feit dat ze trouw waren aan God, was iets dat eigenlijk in het Oude Testament als volk, als geheel, onbestaand was. En ook voor hen die tot geloof gekomen waren uit de heidenen, was vervolgd worden omwille van jouw vertrouwen in een bepaalde God iets heel vreemds. Dat kenden ze niet. Dus voor beiden, ongeacht hun achtergrond, was het vervolgd worden omwille van hun geloofsovertuiging iets helemaal vreemds. Vandaar dat Petrus zegt, maar het mag voor jullie niet vreemd zijn. Het hoort erbij wanneer dat je de Heer Jezus navolgt. En het is niet iets om beschaamd over te zijn, omdat jouw familie bijvoorbeeld, of de mensen rondom jou zo heftig reageren. Maar het kan zo zijn, dat je, wanneer je christen bent, je wordt christen, en je bent daar blij over wat dat je nu hebt mogen leren kennen in de Heer Jezus, dat je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen, en je behouden is, en al die dingen werken blijdschap. En ik weet nog goed, in een bepaalde situatie voor mezelf was het een hele ontnuchtering, wanneer ik zag dat mijn blijdschap en mijn vreugde en mijn verlossing bij mensen die heel dicht bij mij stonden, ja, zeg maar, zo een heftige weerstand teweeg gebracht. En als dat zo negatief gezind over waren, en eigenlijk u en hun reactie wilden beschamen, dat je eigenlijk onder druk kwam te staan om je ook een stuk beschamd te voelen dat je geloofde, om je schuldig te voelen dat je een christen was geworden. Ze wilden nu misschien wel beschaamd maken. En dan heb je de neiging om je eigenlijk ook daar een beetje schuldig en beschaamd over te voelen dat je christen bent. Maar Petrus maakt duidelijk en zegt meteen, als je als christen leidt, dan hoef je niet te schamen. Ja, wie leidt als boosdoener, als dief, als moordenaar, die moet zich schamen, maar iemand die leidt als christen moet zich niet schamen. Maar juist God verheerlijken in deze naam. Het is geen schande om voor de naam van de Heer Jezus te lijden. Integendeel, het is een eerbetoon aan jou. En dat is ook wat Paulus zegt. Kijk maar eens in de brief aan de Filippenzen. Filippenzen, hoofdstuk, wacht, een klein momentje. Hoofdstuk 1. Vanaf vers 27 voor het verband, sorry. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie, en u komt het en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis en dat van Gods wegen, want u is het geschonken ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Dan heb je dezelfde gedachte. Ook Paulus heeft leren zien dat het lijden omwille van de naam van de Heer Jezus geen schande is, maar een eerbetoon. Het bewijst uiteindelijk dat je bij de Heer Jezus hoort. En hoe de mensen over ons denken is helemaal niet belangrijk. Hoe God over jou denkt, daar staat of valt alles mee. Voor de troon van de Heer Jezus Christus zal duidelijk worden aan iedereen dat zij die zo vertrouwd hebben op de Heer Jezus en in vertrouwen hun wandel zijn gegaan, een vertrouwen op God onder die negatieve tegengestelde omstandigheden, dat ze geen schandelijke weg hebben bewandeld, maar een weg bewandeld die tot eer leidt en tot erkenning en bevestiging van God. Het is nu al een teken, zegt Paulus, dat jouw getuigenis een waarachtig getuigenis is, dat waaruit nu al blijkt dat je waardig bevonden bent en jouw getuigenis om voor Christus te lijden. Het is een bewijs, dat een eerbetoon van de Heer Jezus Christus aan jou, dat je hem waardig bent, dat je bij hem hoort en dat je straks zult delen in zijn eer en in zijn glorie. Voor ons is dat een beetje een vreemde gedachte, maar dat moeten we leren zien te begrijpen. Vooral vanuit het oogpunt van waaruit Petrus de toekomst beziet. De troon van Christus zal alles openbaren. Daar zal alles in zijn juiste context worden gezien. En naar dat moment toe moeten we nu leven. En de enige manier om zo te leven is, wanneer onrechtvaardig lijden ons deel is, om te volharden, op God te blijven vertrouwen en verder onze weg te gaan. Dat is wat Petrus heel nadrukkelijk hier aan hen toont. En nu gaat hij duidelijk maken in vers 17, waarom het geen schande is om voor de naam van de Heer Jezus Christus te lijden. Want, hè, vers 17, als er staat want, dan wil Petrus iets nader verklaren. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? En als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, waar zal de goddeloze hun zondaar verschijnen? Het is goed om dit hier in zijn juiste samenhang te leren begrijpen en te zien wat Petrus hier bedoelt. Want uiteindelijk is het bedoeld om hen te bemoedigen en hen te vertroosten. Dat lijkt misschien vreemd om dat uit die woorden op te maken, maar toch is het zo. Het oordeel begint bij het huis van God. Dat is een gedachte, een spoor, dat je vaak terugvindt in het Oude Testament. Dat de profeten ook zo aankondigen, dat het oordeel begint bij het volk van God. En het huis van God grijpt terug op het feit dat Petrus de gelovigen ziet als het huis van God, gebouwd uit levende stenen. Zij zijn het huis van God, en het oordeel begint bij hen. Nu, die gedachte vinden we bijvoorbeeld in, kijk maar, we gaan eens twee stukjes lezen, om te zien dat dit geen vreemde gedachte is in het Oude Testament. We vinden dit bijvoorbeeld in de profeet, bij de profeet Zacharia. Hoofdstuk 13. Vers 9, Zacharia hoofdstuk 13, vers 9. En dan vinden we het volgende, dat derde deel zal ik, zegt de Heere God, in het vuur brengen. En ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen, en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dus wat vinden we hier? De gedachte van een louteringsproces, waarin de Heere zijn volk loutert, waaruit zal blijken uiteindelijk dat het zijn volk is en hij zijn God. En als je dan verder leest, dan zal je zien dat dat oordeel dat hier begint, eigenlijk over het ganse land komt en verder over de gehele aarde zal komen. Een gelijkaardige gedachte vinden we ook in Maleachi hoofdstuk 3. Maleachi hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met vers 3. Zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heer. Hè? Hier is dezelfde gedachte. De Heer zal tot zijn tempel komen, die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds, die hij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Doch, excuseer, wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loof van de blekers. Hij zal zitten het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van leven reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heer in gerechtigheid offer brengen. Tot daar. Dus die gedachte dat het oordeel begint, dat de Heer komt in oordeel en begint bij zijn volk, en meer bepaald bij het huis van God, vinden we in het Oude Testament. Petrus gebruikt enkel dat, die gedachte. Het grote verschil tussen wat we vinden in het Oude Testament en hetgene wat Petrus hier bedoelt, is dat dat louteringsproces, dat oordeel van God, over hen komt omwille van hun ontrouw. Altijd. Maar hier komt dat oordeel van God niet omwille van hun ontrouw. Dat is hier niet het punt. Het oordeel hier, wat komt, brengt aan het licht, toont dat zij, die hier onder die omstandigheden vasthouden en God trouw zijn, Gods kinderen zijn. Gods waarachtige kinderen zijn, die straks zullen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het oordeel begint bij het huis van God. Nu, als Gods louteringsproces, als Gods scheidingsproces, dat proces van oordeel dat zijn voleinding zal kennen voor de troon van de Heer Jezus Christus, begint bij zijn volk, bij hen die zijn naam belijden, dan zegt Petrus erbij, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Met andere woorden, wie nu misschien onder de druk van de beproeving en de moeite van die vervolging de neiging heeft om te zeggen van, ik geef het op, ik leg het bijltje erbij neer. Ja, zegt Petrus, weet wel dat je daarmee niet aan lijden kan ontkomen. Want wie nu het bijltje erbij neerlegt, wat is de verwachting van zo iemand? Nog veel erger zal zijn. Nog veel erger. Het lijden wat de christenen nu hier ondervinden, hoe moeilijk het misschien ook kan zijn, omwille van vervolging dan, is niet te vergelijken, in geen 100 jaar, met het lijden wat hen zal te wachten staan voor de troon van God, voor allen die hen, die de naam van de Heer Jezus niet beleden hebben en niet kennen. Het is beter, zegt Petrus, en wie wil je hem bemoedigen, het is beter van nu, een korte tijd te lijden omwille van de naam van de Heer Jezus, dan straks te lijden, wanneer dat je de naam van de Heer Jezus niet beleden hebt en verloochend hebt, als je voor de troon van Christus komt te staan en de waarheid aan het licht komt. Het is beter nu te lijden, die korte tijd, omwille van de naam van de Heer Jezus, dan straks te lijden, omdat je zijn naam verloochend hebt en niet erkend hebt. Dus hij wil aantonen dat je proberen te onttrekken aan het lijden van Christus hier nu op deze aarde eigenlijk geen oplossing is. Dat het zinloos is om dat te doen. Want wie dat doet, bewijst dat hij niet bij Gods kinderen behoort. En wat heeft hij dan te verwachten? Hij wil een aansporen dat, en tonen van, kijk, het weinige lijden dat jou nu treft, is in niets te vergelijken met wat, wanneer jij straks verheugd en verblijd zult zijn dat de Heer Jezus terugkomt, maar wat andere mensen daar zullen op dat moment ervaren en kennen. tot in alle eeuwigheid. En als de rechtvaardige, vers 18, ik ga nog even door, dan mag je vragen stellen. En als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Petrus zegt niet van, kijk, ja, het is maar met moeite, als een brand tot uit het vuur gerukt, dat de rechtvaardige behouden wordt. Nee, daar gaat het hem niet over. Het gaat er hem over dat wie de Heer Jezus wil volgen, zoals de Heer Jezus zelf zegt, de smalle weg moet kiezen. Er is een smalle weg en een brede weg. De weg van de Heer Jezus is de smalle weg. En die wordt de smalle weg genoemd, omdat die weg een moeitevolle weg is. Een weg is, zoals de Heer Jezus ons eens voorgaan heeft getoond, dat een weg is onder veel tegenstand en tegenwerking. Daarom is dat zo'n smalle weg. Het feit dat mensen jou omringen en eigenlijk tegen aan het werken zijn en het jou bemoeilijken, maakt het een smalle, moeilijke weg. Nu, als christenen zo'n smalle, moeilijke weg moeten gaan tot behoudenis, wat zal dan het gevolg zijn uiteindelijk voor de goddeloze en de zondaar? Wat zal dan uiteindelijk het gevolg zijn van hen die die brede weg hebben bewandeld om in het beeld te blijven van de Heer Jezus? Als de weg van behoudenis door moeite en lijden heen is, waar zal dan de goddeloze verschijnen en de zondaar? Zie je dat Petrus die dingen heel duidelijk tegenover elkaar stelt en toont dat er maar één manier is om het kwade te overwinnen. En dat is de weg in gehoorzaamheid aan God en getrouwheid aan God. Dat is de weg die de Heer Jezus Christus gegaan is om het kwade te overwinnen. En dat is de weg die ook wij moeten gaan als navolgers van hem. Natuurlijk, je kan dat niet vergelijken wat wij hier moeten ondergaan met bijvoorbeeld wat bij onze broeders en zusters, zeg maar iets, in Noord-Korea moeten ondergaan. Zij ondervinden veel meer daarvan aan de lijf of dat wij daarvan ondervinden. De mate waarin we deel hebben aan het lijden van Christus is niet voor iedereen evenredig. Dat verschilt. Waarom dat zo is, dat geeft God zijn bedoelingen mee, dat kunnen wij niet beoordelen, maar dat is gewoon zo. Maar als de weg van een christen tot behoudenis door moeite heen gaat, een zeer smalle weg is, waar zal die weg uiteindelijk leiden van de godloos en de zondaar? Waar zullen zij dan verschijnen? Laten daarom, en dat is zijn eindconclusie dan, laten daarom ook zij die naar de wil van God leiden, hun zielen de trouwe schepper toevertrouwen met goed doen. Hij zegt, laat zij die wel leiden in overeenstemming met de wil van God, leiden omwille van de naam van de Heer Jezus Christus, God vertrouwen. En hij noemt hem de trouwe schepper. Met andere woorden, het feit dat je het niet altijd begrijpt en niet altijd ziet en het lijkt alsof God tegen jou is, is maar een illusie. God is de trouwe schepper. Hij is jouw maker. Hij weet maar goed waar dat hij mee bezig is in deze schepping. En hij is trouw. Het werk dat hij begonnen is in jou, zal hij ook voleindigen. Door alle omstandigheden heen. Hij is die trouwe schepper. En om nu hoe kan je nu tonen dat je hem vertrouwt als trouwe schepper door te volharden in het goed doen? Dat is de weg die Petrus hier aanreikt. Dus hij wil dat ze een weg die ze moeten gaan zien in het ruimere plaatje, het plan van God. We zijn op weg naar de troon van Christus waar alles openbaar wordt. En nu begint dat oordeel dat begonnen is vanaf het kruis van Golgotha. Begint dat oordeel als eerste, dat oordeel straks over de ganse mensheid komt, begint het oordeel bij het huis van God. Daar komt door de beproevingen die weliswaar door vijandige mensen, aangericht worden aan gelovigen, komt tot uiting het werk dat God en zijn kinderen doet. En wordt zichtbaar wie dat er bij de Heer Jezus behoren. En dat proces van oordeel, geen straf, maar net zoals een rechter een gans proces voert, vooraleer hij tot een definitieve uitkomst komt, zo is God ook bezig met een heel proces. En dat maakt onderdeel uit van dat ganse proces, dat het oordeel, dat eindoordeel, dat proces dat eraan vooraf gaat, begint bij de kinderen van God. opdat zij daaruit blijken waardig te zijn om straks met de Heer Jezus Christus deel te hebben aan het koninkrijk, aan die heerlijke toekomst. Zodanig dat kan getoond worden straks aan iedereen, dat zij bij hem horen. Dat wordt nu al duidelijk in het feit dat ze getrouw, ondanks de omstandigheden, net zoals de Heer Jezus, in hun gehoorzaamheid en weggaan. Want wat staat er van in de Hebreeënbrief over de Heer Jezus? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij... Ja, dat is door zijn ganse leven heen. Gehoorzaamheid en trouw wordt maar duidelijk gezien wanneer de omstandigheden tegenzitten. En dat is wat Petrus hier nadrukkelijk wil stellen. Hij toont de gelijkenis tussen de weg die de Heer Jezus Christus is gegaan, die geleid heeft tot heerlijkheid, en de weg die nu zij, als discipelen van de Heer Jezus Christus, ook hebben te gaan. En die ook tot heerlijkheid leidt. Is dat een klein beetje duidelijk, of zijn er al vragen over?
Iemand die heeft zo altijd, joh, een kant van moeilijk afvoer te doen. Als je dat als christen leest, ja, het is wel een lastig, maar je hebt toch ook Gods geest in. Je weet toch de diepste duimpje dat dan, dat je nog even kunt afvallen. Waarom mag je dan zo de kant doen op het feit dat onze afval, dat ze wel redelijk geoordeeld worden als goddeloos? Maar als ze Gods geest inzetten, dat kan toch niet, je kunt toch niet afvallen?
Maar dat is als een punt, van wie weet je dat? Petrus zijn, en alle apostelen en het evangelie verkondigd. En er waren mensen die op die prediking reageerden. Ja. Maar wie van die mensen die op die prediking reageerden, waarachtig wederom geboren kinderen waren van God, waarin kon je dat duidelijk zien?
Als een beproeving stond.
Voilà. Dus, om hen te waarschuwen en hen te helpen met het oog op wat komt en wat ze nu al ervaren, spreekt Petrus die dingen. Ja? Dus het gaat er hem niet over aan iemand die de geest van God is, heeft en dat op zich definitief afvallig kan zijn. Dat is het punt niet. Integendeel, hij zegt hier juist, het is het bewijs dat de geest van Christus op jou rust, wanneer dat je met volharding die weg gaat. Die volharding en dat trouw blijven zit in die behoudenis opgesloten. Ja? Inderdaad. Maar ook wij kunnen vaak zeggen we tegen elkaar, goh, als we lezen over wat de andere christen meemaken, zouden wij stand houden. Als het van mensen afhangt, houdt niemand stand. Maar het is de geest van God die ons graagt en draagt door die omstandigheden heen. Dat is ook wat de Heer Jezus van meet af aan zijn discipelen op het hart drukte. Hè. Ik ben dat straks vergeten op te wijzen. Kijk eens nu naar wat we nu overdacht hebben in Matteüs hoofdstuk 10. Matteüs hoofdstuk 10, en ik wil graag lezen vanaf vers 16. Zie, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Past u echter op voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in synagogen zullen zij u geeselen, en zowel voor stadshouders als koningen zult u geleid worden, om mij tot een getuigenis voor hen en de volken. Wanneer zij u echter overleveren, wees niet bezorgd hoe of wat u moet spreken, want het zal u op dat uur gegeven worden wat u moet spreken, want niet u bent het die spreekt, maar de geest van uw vader is het die in u spreekt. Zie je dat? Dus daar zie je dat de Heer Jezus ook hen bemoedigt, en eigenlijk zegt van, je moet je jullie geen zorgen maken, als dat moment van het uur van de waarheid dat is, daar is wat dat je gaat zeggen en wat dat je gaat getuigen. Het is niet jij die daar ter verantwoording wordt geroepen. Maar eigenlijk is het mijn God en Vader die ter verantwoording wordt geroepen. En daarom zal Hij door zijn geest door jou antwoorden. En dat is het bemoedigende ook om te zien dat de Heer Jezus Christus zich volledig vereenzelvigt Met allen die omwille van zijn naam lijden. Hè? Herinner u de woorden? Saul, Saul, vervolg jij mij. Uiteindelijk gaat het niet om jou in persoon ten diepste, maar het gaat om de Heer Jezus Christus, zijn reputatie, zijn naam, zijn eer, zijn glorie. Het is Hij die te schande gemaakt wordt in jou. En de zijn zal Hij niet in de steek laten, maar zal Hij op de juiste tijd de juiste genade geven. En we moeten niet bang zijn voor een moment en denken van we zullen ontrouw zijn. Als we dicht bij de Heer blijven, als we hem werkelijk toebehoren, dan zal Hij ons de genade en de kracht geven om te getuigen. En dan zullen ook wij, wanneer dat we moeten spreken, net zoals de Heer Jezus hier zegt, ook krijgen wat er moet gezegd worden. Dus het is een reden om gewoon te vertrouwen in alle rust en kalmte. De Heer Jezus laat ons niet in de steek. Hij is met ons in dit alles. Maar het is maar wanneer je voor die momenten staat, dat je die genade krijgt. En dat is iets wat wij misschien, zouden nu al zo ons sterk willen voelen als 1000 getuigen. Maar dat is niet zo. Je krijgt de genade wanneer je ze nodig hebt. Ja? Nog vragen of aanvullingen? Is dat gedeelte voor jullie een beetje duidelijk? Want er zitten dat toch moeilijke, allez, ik vond het toch zelf moeilijke gedachten tussen die ik niet echt goed begreep. Voordien dan toch? Nu is het wel wat duidelijker. Ik hoop dat ik het op een goede manier heb kunnen een beetje overbrengen. Zie je iets van de bemoediging of is het nog ver weg? Als er werkelijk ware christenen in komen, ze op die stappen terug. Sowieso. Maar het kan best zijn dat iemand 30 jaar meegaat als zogezegd ware christen, dat hij geen ware christen is. En dan moet ik je bedenken, als we in onze huidige tijd, waarin dat er eigenlijk niet zoveel druk is, al zoveel mensen afvallen, want ook wij hebben er al heel wat gekend, die de revue gepasseerd zijn. Wat moet het dan niet zijn? Als je in een land moet leven als Noord-Korea of China of noem maar op, waar dat de druk zoveel hoger is. Waar dat er duidelijk een krijtlijn getrokken is. Dan kan je niet lang leven, niet lang meegaan onder de christen, als je geen waarachtig wederom geboren christen bent. Hier kan dat.